Dit is Stilok, het christelijke geluid uit de regio op Midland FM, met perspectief.
Beste luisteraars, ik wil vanavond uw aandacht vragen voor een onderwerp dat volgens mij altijd actueel is en altijd actueel blijft. En dat is de bescherming van het ongeboren leven. Jaren geleden werd er al in het geheim kinderen in de baarmoeder gedood. Maar sinds de wetgeving in ons land het toestaat om ongeboren leven te doden, zijn er vele klinieken ontstaan waar vrouwen die verwachting zijn tegen betaling door de zorgverzekeraar het ongeboren leven kunnen laten doden en uit de baarmoeder laten verwijderen. De redenen die worden aangevoerd om het ongeboren leven te laten doden zijn zeer verschillend. Ongewenst zwangerschap op jonge leeftijd. De vader wil er geen verantwoordelijkheid voor nemen. De zwangerschap past niet in het levenspatroon. Of het gezin is al voltooid. Onderzoek heeft uitgewezen dat er een gehandicapt kind zal geboren kunnen worden. En ook dat kan een reden zijn dan om een kind te aborteren. Een kind met vele beperkingen wordt door veel mensen niet begeerd. Daarbij kan nog komen dat de omgeving van een zwangere vrouw ook druk uitoefent om toch maar het kindje te laten weghalen. Er wordt dan gezegd, ik zie geen kans om een kind of nog een kind groot te brengen. En zo zijn er tal van redenen die door veel mensen wordt geaccepteerd om de zwangerschap af te breken. Nu zijn er vanaf het begin van het ontstaan van de abortusklinieken mensen geweest die zich het lot van deze zwangere vrouwen hebben aangetrokken. Diverse verenigingen zijn er opgericht om vrouwen die het beëindigen van zwangerschap overwegen, om ze te helpen en ze te waarschuwen. Ik denk aan christelijke verenigingen zoals er is Schreeuw om Leven en de Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Leven, de Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind. Maar er zijn ook niet-christelijke beschermers van het ongeboren leven. Vrijwilligers van deze verenigingen staan regelmatig in de buurt van zogenoemde abortusklinieken om zwangere vrouwen op te vangen, met hen in gesprek te gaan en hen te wijzen op het onomkeerbare van het beëindigen van de zwangerschap. Ook hebben zij de mogelijkheid om daadwerkelijk hulp en opvang aan te bieden aan hen die dat nodig hebben. De actualiteit is dat de vrijwilligers die zich inzetten om het ongeboren leven te beschermen in een kwaad daglicht worden gesteld. Ze worden beschuldigd van intimidatie, opdringerigheid, bangmakerij en nog veel meer onwaarheden. En toch vinden deze dikwijls onjuiste beschuldigingen gehoor, zodat overwogen wordt om een verboden zone in te stellen voor de beschermers van het ongeboren leven bij de klinieken. Ook de landelijke politiek heeft zich ermee bemoeid. En ook de betreffende minister vindt dat je niet in de buurt van een kliniek de mensen die abortus willen plegen mag waarschuwen en hulp mag aanbieden. Wat blijkt? In de moderne mens die wil geen strobed breed in de weg gelegd hebben. En u kent die kreet nog wel van vele jaren geleden, baas in eigen buik. Maar wat zegt de Bijbel over de beschermwaardigheid van het leven en het ongeboren leven? Dat wil ik u graag vertellen na het volgende lied, Jezus leven van mijn leven, gezongen door de Veenendaalse mannenzang in de Julianenkerk. Zoals ik al aankondigde, wil ik u nu wat vertellen over wat de Bijbel zegt over de beschermwaardigheid van het leven en van het ongeboren leven. Als christen geloof ik dat God de schepper is van al het leven. Ik geloof dat wat in Genesis 1 en het volgende hoofdstuk beschreven staat, ook werkelijk waar is gebeurd. Dat God gesproken heeft en het is er, heeft geboden en het staat er. En toen heeft de Heere God, toen hij alles geschapen had, ook op de laatste dag, Adam gevormd uit de stof van de aarde. En heeft zijn adem in de neusgaten geblazen en Adam werd tot een levende ziel. En toen God zag dat alle dieren het met z'n tweeën waren, zag je ook dat Adam alleen was en gaf hem Eva als een helper tegenover hem. En dat zijn dus de eerste mensen die door God zijn geschapen in het leven zijn geroepen. Maar na de zondvloed zegt de Heere God tegen Noach, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde. En zo is het dus ook voortgegaan. De drie zonen van Noach hebben ook weer kinderen en nageslag gekregen. En dat is uitgedijd tot wat we nu noemen de wereldbevolking van enkele miljarden. In Egypte nam het volk Israël toe, ondanks de onderdrukking door farao. De farao die vond dat het volk Israël te veel macht kreeg, te veel uitdijde. En hij probeerde dus dat tegen te gaan door de vroedvrouwen te bewegen om de kindertjes van de Israëlieten om die te doden. Die vroedvrouwen hebben dat geweigerd, want ze zeiden tegen de farao, de Hebreeën zijn veel sterker dan wij en daarbij ze hebben vaak al gebaard voordat wij komen. Dus ondanks dat de farao probeerde dus het volk kleiner te maken, groeide het onder de zegen van de Heere. En diverse keren lezen we in de Bijbel dat de Heere zelf de geboorte van kinderen aankondigt of door engelen laat aankondigen. Met name bij Abraham en Sarah, die al op hoge leeftijd waren gekomen, kwam de Heere zelf om te zeggen, over een jaar zult u ook een zoon hebben. Sarah had er moeite mee om dat te geloven, maar de Heere heeft woord gehouden. Na een jaar werd ook Isaac geboren. Hetzelfde gebeurde bij ouders van Simson. De moeder van Simson die kreeg een bezoek van een engel en die vertelde haar dat zij zwanger zou worden en dat ze een zoon zou krijgen die Simson zou heten en die een bijzondere taak zou moeten verrichten in de dienst van de Heere. Een derde voorbeeld wat ik noemen wil is dus bij Hanna. Hanna die jarenlang kinderloos was en die dan haar verdriet uitschrijdt in de tabernakel, de voren van de tabernakel aan de Heere. En Eli die denkt dat ze dronken is, gaat zich ermee bemoeien. En dan mag Hanna vertellen waar ze mee bezig is. Dat ze de Heere gebeden heeft om een zoon. En Eli mag haar naar huis sturen met die boodschap dat de Heere haar gebed zal verhoren. En inderdaad, Samuel werd geboren en werd aan de dienst van de Heere toebereid. Nog bekender zijn mogelijk voor u als luisteraar de geboorteaankondigingen van Johannes de Doper. U kent hem als verhaal misschien wel dat de engel kwam bij Zacharias, zijn vader, in de tempel. En om daar dus de komst van Johannes de Doper, de voorloper van de Heer Jezus Christus, aan te kondigen. En even later lezen wij in hetzelfde evangelie van Lucas dat de engel ook naar Nazareth wordt gezonden en dat Maria de boodschap krijgt dat zij zwanger zal worden en dat zij een kind zal baren die de Zoon van God zal zijn. De Heer Jezus Christus is geboren uit de maagd Maria en is de Zoon van God. En als je dat dan zo overdenkt, dan kom je tot één conclusie dat elk leven is van de Heer. Zo heb ik dat zelf ook mogen ervaren, dat mijn leven van God ontvangen is. U, luisteraar, en ook ik, wil ik dan ook maar dik onderstrepen, hebben het leven uit de hand van de Heer ontvangen. En elke dag dat we nog leven mogen, is genadetijd van de Heer. En daarom zeg ik het ook nadrukkelijk in deze moderne tijd, Wij nemen geen kinderen, zoals veel mensen dat wel menen te kunnen doen, maar we krijgen kinderen. We krijgen kinderen uit de hand van God om daar een tijd voor te zorgen. In feite zijn wij geen eigenaar van onze kinderen, maar we mogen daar een periode voor zorgen. En daarom moeten we ook belijden dat wij in die zin ook geen eigen baas zijn over ons leven. Wij hebben op grond van Gods woord niet het recht om iemand van het leven te benemen, maar we hebben ook niet het recht vanuit Gods woord om ons eigen leven te benemen. God alleen, de Heere, heeft dat recht. Hij is rechter die beslist. Zo zingen wij met een gezang. En hij heeft dat recht om dus het leven te nemen, in bijzondere gevallen, in de handen gelegd van de wettige overheden. En dat kunnen we lezen in de boeken van Mozes, dat de Heere toch heel veel regels gegeven heeft over het verkeer onder mensen. En ook over hoe men moest omgaan met rechtszaken. En dat kunnen we ook lezen bij koning Salomo, die er ook een bijzondere wijsheid van de Heer ontvangen heeft en die ook recht mocht spreken over leven en dood. Wat ik wil belijden is ook dat onze God, de Heer, het ongeboren leven kent. En dat doe ik niet zomaar. Dat kunnen we lezen ook in de Bijbel. Koning David, die maakt een psalm 139. En daar belijdt hij dat de Heer, zijn God, hem totaal doorgrond. En dat niet aan de buitenkant alleen, maar ook van binnen, in zijn hart. De Heere kent hem. En op ongekende wijze brengt David dat onder woorden. Hij zegt het in deze psalm. Mijn gebeente was voor u niet verborgen. Dus toen hij in de baarmoeder van zijn moeder zat, kende de Heer hem al. Dus nog voor een mens geboren wordt, is hij al bekend bij de Heere. Dat zegt David ook. Toen ik in het verborgene gemaakt ben. En hij heeft zich leren verwonderen over de schoonheid van hetgeen God heeft geschapen in een menskind. Hij zegt, ik ben als een borduursel ben ik gemaakt. Prachtig mooi, alles erop en eraan. Alle functies aanwezig. Hij noemt dat de baarmoeder noemt hij de nederigste delen der aarde. En dan beleidt hij opnieuw voor de Heere. U Heere, u hebt mijn ongevormde klomp gezien. Dus ook die enkele cellen waarmee het leven ontstaat, zijn bij de Heere gekend. U hebt mijn ongevormde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven. Dus de Heere wist nog voor de geboorte van David ook wie hij was en wat er allemaal in zijn leven zou gaan gebeuren. Deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen toen zij geformeerd zouden worden, dus toen de ontvangenis bij zijn ouders aanwezig was, toen nog geen van die was, heeft God hem al gekend. Dus wat mogen we dan op grond van deze versen ook concluderen? Dat God de Heere, die staat aan het begin van elk leven. En daarom is alleen al het leven van ieder ongeboren kind ook beschermwaardig. De Heere neemt het namelijk ook op in de Bijbel voor het ongeboren leven. Dat kunnen we lezen bijvoorbeeld in Exodus 21. Daar wordt beschreven wanneer nu mannen kijven dat zij slaags raken met elkaar, dat ze ruzie maken met elkaar en dan staat erachter en ze slaan een zwangere vrouw. Dat betekent dat een vrouw wellicht dus tussen die mannen in is gaan staan en heeft geprobeerd uit elkaar te halen. Maar die mannen hebben dat niet willen accepteren. En zij hebben ook die zwangere vrouw die zich met hun ruzie, hun oneenigheid bemoeit, hebben ze geslagen. En dan zegt de Heer zo hard dat haar vrucht afgaat. Dat betekent dus dat zij door die slagen die ze krijgt ook gaat baren. Dat ze een kind ter wereld brengt. En dan zegt de Heere daarbij, als dat nou geen dodelijk verderf is, dus dat dat kindje toch levend geboren wordt, en dat de vrouw ook verder, behalve misschien wat wonden en blauwe plekken, verder dus niet is gewond of gedood, dan is het toch wel zo dat diegene die geslagen heeft, een straf ontvangt. Dan zegt de Heer ook, zij, zo zal hij zekerlijk gestraft worden. En die straf die wordt dan opgelegd door de man van de vrouw wie hij geslagen heeft. En dat komt dan voor de rechters. Dus de plaatselijke rechter, zoals de Heer dat ingesteld had, mannen die met wijsheid begeeftig waren en in de poort zaten, die werden door de Heer aangesteld om recht te spreken. Die mochten dus aan de mensen ook die straf opleggen die de man van de vrouw heeft gevraagd. Maar, de Heer gaat nog verder, als inderdaad door dat ruzie, door dat vechten, die zwangere vrouw overlijdt of het kindje wat in haar baarmoeder zit, dan wordt de straf veel heftiger. Dat laat de Heer beslist ook niet ongestraft. Dan zegt hij, zo zult gij geven ziel voor ziel. U moet het nou maar eens nalezen in Exodus 21, hoe de Heer dat allemaal heeft beschreven en heeft laten doorgeven door de mond van zijn dienstknecht Mozes. Dus nogmaals, we lezen dat hier twee mannen vechten, dat een zwangere vrouw tussen beiden komt, wordt hard geslagen, doordat het kind geboren wordt, dan verdient de man die dat gedaan heeft als een zware straf die door de rechters wordt opgelegd. Maar, nogmaals, wanneer die moeder of kind of beide door die toegebrachte slagen sterven, dan volgt een veel zwaardere slag. Jammer. We kunnen nu toch door onderzoek aantonen dat een kind gehandicapt zal zijn of zal worden wanneer het geboren wordt. Ja, dat is zo. De techniek gaat steeds verder. Men kan allerlei zwangerschapstesten doen. Men kan allerlei onderzoeken verrichten. Door het bloed ook. Door het vocht in de baarmoeder. Maar dat kan en mag geen reden zijn om de zwangerschap zomaar af te breken. En het ongeboren kind te doden. Want, zo lezen we ook in de Bijbel, de Heere is bewogen ook met de gehandicapten. Dat kunnen we eveneens lezen in Leviticus 21. Daar lezen wij dat de Heere heilig is. Hij is de heilige en geen onheilig iets mag in zijn omgeving komen. En om dat te onderstrepen heeft de Heere speciaal het nageslacht van Aaron aangesteld als priesters. Priesters die hem mogen dienen. Maar de Heere zegt, ik ben heilig, dus jullie priesters moeten ook heilig zijn. Jullie mogen mij dienen met het brengen van de offers. En nu is het wel zo dat vanwege die heiligheid van God, de Heere de gehandicapten die uit het geslacht van Aaron geboren worden, dus die als man, als priester zou kunnen mogen dienen, de Heere sluit ze wel uit. Hij sluit de gehandicapten uit van het dienen in de tabernakel en de tempel. Dan zou je kunnen zeggen, ja, zie je wel, het zijn dus tweederangs burgers. Ze worden aan de kant geschoven, maar zo is het niet. De Heere schrijft hen niet af. Zeker, deze gehandicapte priesterzonen, ze mogen de spijs van de Heere God niet offeren, maar wat zegt de Heere dan van deze gehandicapten? De spijs van zijn God, van de allerheiligste dingen en van de heilige dingen zal hij mogen eten. Dat betekent dus dat van die toonbroden die in de tabernakel en later in de tempel stonden, dan mag deze gehandicapte priesterzoon ook eten. Hij mag ook eten van de delen van de offers die speciaal voor de priesters bestemd zijn. Dus deze gehandicapten worden door de Heere ook beschermd. En ze worden dus ook door hem verzorgd. Ander voorbeeld van liefde voor gehandicapten vinden wij bij koning David. Koning David heeft zich ontfermd over de kreupele Mefiboset, de zoon van zijn vriend Jonathan. En hij heeft dus deze Mefiboset laten opsporen en heeft hem bij zichzelf aan de tafel genodigd zolang hij zou leven. En in het boek Job, dan verweert Job zich ook tegen de valse beschuldigingen van zijn vrienden. En dan verdedigt hij zichzelf door te zeggen, de blinde was ik tot ogen. Dus blinde mensen, die werden door Job ook gezien en ondersteund. Hij leidde hun op de weg die ze wilden gaan. Ik was hun tot ogen en de kreupelen. Van de kreupelen zegt hij, ik was hun tot voeten. Dus hij heeft gezorgd dat zij, als het ware misschien op een ezel zouden kunnen rijden, of op een wagen. Job zorgde dus voor de blinden en voor de kreupelen, zolang dat maar kon. Nou is de vraag dus, hebben wij, u en ik, hierin, in de beschermwaardigheid van het leven en het ongeboren leven, een taak? Ik denk het wel. Maar we gaan eerst luisteren hoe groot de trouw van de Heere wordt bezongen in een lied. Een lied ook uit dezelfde cd van de Mannenzang in de Julianenkerk. En dat gaat over Groot is uw trouw, o Heer. Ik eindigde met de vraag of wij ook een taak hadden in de bescherming van het ongeboren leven. Het belangrijkste waar we voor worden geroepen is bidden. Bidden voor allen die worstelen met de vraag, laat ik het kindje dat ik bij me draag geboren worden of niet? Wanneer we in onze omgeving merken dat iemand met deze vraag worstelt, Probeer dan door eens goed te luisteren naar de noden en zorgen mee te werken aan oplossingen, waardoor het ongeboren kind toch een warm welkom krijgt wanneer het geboren wordt. Steun de organisatie die hulp bieden, zodat het mogelijk blijft om steeds weer hulp aan te bieden. De organisaties stellen ook daadwerkelijke hulp op prijs. Ze kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Het eerste doel van deze organisatie blijft toch het voorkomen dat het ongeboren leven wordt gedood. Maar wanneer u iemand ontmoet die het toch heeft laten gebeuren en er door in geestelijke nood is gekomen, veroordeel hem of haar.
Dit was Perspectief, een programma bedoeld voor iedereen met vragen rondom het geloof, waarin actuele onderwerpen worden belicht in het perspectief van de Bijbel, omlijst met muziek. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Perspectief op Stilok, het christelijke geluid uit de regio op Midland FM.